Goedemorgen. Op deze tweede Adventszondag heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Gogh uit Scherpenzeel zal voorgaan. In uw weekbrief heb ik kunnen lezen dat broeder Van Maren tot diakene werd benoemd. Hij heeft helaas bedankt. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 95, vers 1. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Het eerste vers van Psalm 95. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen, het vervolg van deze psalm, psalm 95, de versen 2 en 4. Thank you. We gaan luisteren naar Gods goede geboden en aansluitend zingen we dan uit Psalm 17, daarvan vers 3, waar wij belijden: ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3 zingen we als een amen nadat wij geluisterd hebben naar Gods goede geboden. En die beginnen met een proclamatie en die luidt als volgt: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Dus daarmee wordt aangegeven wie de Heere is en wat hij gedaan heeft. En dan komen de goede regels. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet verontschuldigd houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft deze wet aldus samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. We willen samen gaan bidden. Heere in de hemel, wij danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn, als gemeente, als gemeenschap, als lichaam van Christus. Op de eerste dag van de week, om elkaar te ontmoeten, om u te ontmoeten. Wij danken u dat u ons de vrijheid geeft en de gelegenheid, de gezondheid om hier te zijn. U bent in ons midden, de eeuwige en de waarachtige God. U bent hier. Ook daar waar elders, ook in dit dorp, de gemeente samenkomt. En wereldwijd. Waar mensen samenkomen in uw naam, daar bent u in het midden. In bepaalde werelddelen is de dienst al voorbij. Andere streken, daar moet de zondag nog bijna beginnen. Wij komen samen. En overal bent u daar. Hoe groot bent u? Wij kunnen dat met ons verstand niet begrijpen. En ook in de verschillende omstandigheden. Of nou in het open veld is onder een boom. Of in hartje Manhattan. U bent daar. Uw ogen gaan over het rond der aarde. U ziet uw kinderen in vrijheid of vervolgd. U ziet ook nog zoveel mensen die u nog niet kennen. En uw hart gaat ook naar hen uit. Wie ze ook zijn, wat ze ook hebben uitgespookt. Om wat voor reden dat ze tot nu toe niet geloven. Uw hart gaat naar hen uit. U wacht. U verwacht. Want het getal, de volheid, is er nog niet. Van de geheiligden, van de geredden. Het is nog genadetijd. Heb dank, Heere, voor die tijd. En help ons dat we deze tijd goed uitkopen. En indien nodig, zet ons dan ook vanmorgen stil, opdat wij de goede keuze maken. En als we de goede keuze gemaakt hebben voor u en uw koninkrijk, dat we ook gericht blijven op dat komende rijk. Het is Advent. Heren, dat vergeten we zo vaak. Advent. Wij bidden u, help ons. Richt onze harten, richt onze gedachten, ons zijn op u en het rijk van u. Dat kost ons moeite. Er komt zoveel op ons af. De wereld heeft zoveel in de aanbieding. We worden afgeleid. We worden verleid. Verzocht. O God, help ons. Zegen ons in deze dienst. Wij hier. We denken ook aan de kinderoppas. Of die kinderen die straks naar hun eigen ruimte gaan en stilstaan bij Advent. We denken aan de broeders en zusters met ons verbonden via de kerkradio. Wij wachten op u. Wij verwachten het van u, o Heere. En dan zegt u, en zij die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Dat is een belofte. En zo zien we samen uit naar uw zegen. En help ons dat we onze harten openstellen voor u. Dat is ons gebed. Barmhartige Vader, hoor ons dankzij uw Zoon, Jezus Christus. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in het Nieuwe Testament, het laatste Bijbelboek, Openbaring 6. In dat hoofdstuk worden de eerste 6 zegels verbroken. Dat gaat dus over de wereldgeschiedenis, zou je haast zeggen, en over de dingen die moeten gaan gebeuren. En we lezen ook een gedeelte uit hoofdstuk 8, waar het 7e zegel wordt verbroken. Hoofdstuk 7 slaan we open, over. Dat is een uitweiding, daar kom ik straks in de prediking wel even op terug. Maar we lezen hoofdstuk 6 van Openbaring en hoofdstuk 8, de eerste 5 versen. Dan lezen we het woord van onze God. En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de 4 dieren met een stem als van een donderslag zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat, werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de 4 dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning en 3 maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het 4e zegel geopend had, hoorde ik de stem van het 4e dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het 4e deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreek u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het 6e zegel geopend had. En zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen, verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Hoofdstuk 8. En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden, en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Tot zover de schriftlezing. En we willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de opening van het vijfde en het zesde zegel. Wat er staat te gebeuren en wat er gebeurt nu in de hemel. Voordat we hierbij stilstaan, gaan we eerst samen zingen. Dat is lied 327 uit de bundel Op toonhoogte. De versen 1, 4 en 6, eens als de bazuinen klinken, dat gaat, gaat over dat moment dat Jezus terugkomt en daar ook het oordeel zal zijn. Lied 327, de versen 1, 4 en 6. En de kinderen die naar hun eigen ruimte gaan, wensen wij ook een goede ontmoeting toe. Als antwoord op de prediking zingen we straks uit lied 337, de versen 1, 2, 3a en 4b. Wij knielen voor uw zetel neer. Dat willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Vandaag is het tweede zondag van Advent. En jongens en meisjes, jullie weten misschien wel wat Advent betekent. Advent betekent nadering. Het gaat over het naderen, het komen van iets. En in onze beleving, zeker als we nu Sinterklaas hebben gevierd, hè, dan heeft dat te maken met, ja, we gaan naderen, we gaan op weg naar het kerstfeest. Om te gedenken dat de Heer Jezus is geboren. En Adventtijd is eigenlijk voor onze beleving dan een mooie periode om ons voor te bereiden. Om ook dit jaar bijvoorbeeld dan weer een mooi gezellig kerstfeest van te maken. Alleen het gevaar is wel, soms doen we net alsof de Heer Jezus nog geboren moet worden. Zo denken we er soms over. En zo zien we ernaar uit. En nou goed, een beetje de romantiek, een kindje in een kribbe. En ja, het is ja, de gezelligheid en de sfeer die we eromheen creëren. Maar jullie weten wel, de Heer Jezus is al lang geleden geboren. En hij is naar de aarde gekomen om ons mensen te redden. En wie dat gelooft, ja, die heeft ook dit jaar met de kerstdagen wat te vieren en te gedenken. Maar weet je, jongens en meisjes, met Advent moet je eigenlijk veel breder denken. We moeten niet blijven steken bij de eerste komst van de Heer Jezus. Maar we moeten ook denken bij Advent aan de tweede komst. De wederkomst van Jezus. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, tussen hemelvaart en de wederkomst van de Heer Jezus, heel die periode, dat is Adventstijd. Heel die periode wacht de kerk op de terugkomst, de wederkomst van de Heer Jezus. En over die wederkomst wordt heel nadrukkelijk verteld in het laatste Bijbelboek. De Openbaring die Johannes heeft gezien. En in hoofdstuk 1, vers 7, daar ziet Johannes het eerste visioen. Dat is ook het centrale thema als het ware elke keer in dit boek. Dan lezen we dan, zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. Dus dat is het thema van het boek Openbaring. Nou, eigenlijk moet je dit boek in zijn geheel eigenlijk lezen, hè? Dus als Johannes dat dan hoort, dan krijgt hij dus een gezicht op Patmos. En dan ziet hij de Heer Jezus zo anders. Dat lezen we dan ook in hoofdstuk 1, hè? In hemelse heerlijkheid. En dan krijgt hij gezichten te zien over wat hij moet schrijven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Maar er waren veel meer gemeentes in die streek. Maar dat is het symbool zeven, dat is het getal van volheid. En dan moet hij dus allerlei dingen schrijven over hoe de kerk is. Soms is het goed en soms is het echt fout, gaat het gewoon verkeerd. Dan worden in de hoofdstukken 4 en 5 ons een gezicht getoond in de hemel. Daar ziet dan Johannes een hemelse troonzaal en het gaat over een boekrol. Vroeger had je dus niet zo'n boek als hier, de Bijbel, allemaal losse bladzijden, maar een lange rol. En dat is de boekrol van de geschiedenis en er was eigenlijk niemand in de hemel die dat boekrol kon openen. Het was verzegeld met zeven stempels, met zeven zegels. En dan gaan wij in hoofdstuk 6 dan lezen over dat verbreken van die zegels. opvallend is, dan denk je van, goed, hier wil je iets openen, dus van, alle zeven achter elkaar weg. En dan op een of andere manier elke keer een zegel verbreken en dan gebeurt er iets. Maar bij de zesde zegel wordt er even een pauze ingelast. En dan krijg je iets anders te zien wat ter bemoediging is van de gelovigen hier op aarde. En dan pas weer het zevende zegel. En dan gebeurt er ook weer alles. Dus als je dit boek leest, Openbaring, dan lijkt het erop, het schiet niet goed op, het gaat niet snel. Er zit een vertragend effect in. Allerlei uitweidingen. En die vertragende effecten komen we vaker dus tegen in het boek Openbaring. En die geven dus aan, Jezus als rechter komt niet zomaar even heel snel terug. En als Jezus terugkomt, heb je het definitieve oordeel. Dus het definitieve oordeel is er niet zomaar. En was dat de boodschap van gemeente en jongens en meisjes? Ja, God, het lijkt wel of God het gewoon moeilijk vindt om definitief dat ernstige orde dat gaat komen, het uit te voeren. De Heere God geeft steeds nog gelegenheid dat mensen, als ze dat nog niet hebben gedaan, dat mensen zich bekeren. Zo leven dus in adventstijd. Dat is de hele periode tussen dus hemelvaart en wederkomst. Het vertraagt 2000 jaar. Zeg het maar. Gods tijdsrekening is zo anders als de onze. Met als doel dat mensen zich zouden bekeren. Hiermee zien we iets wat in het hart van God leeft. Soms hoor je wel eens van, ja, zou God wel naar me om willen zien? Nou, we lezen in de Bijbel, 1 Timotheus 2, de versen 3 en 4, dat God wil dat alle mensen zalig worden. Dat wil God. Bent u zalig? Bent u gered? Als er nog iemand onder ons de Heer Jezus niet echt kent, daarom wacht God. God heeft nog geduld. Want God wil dat we allen, maar ook de mensen in jouw straat, mensen die misschien niks met de Heer Jezus hebben, dat ook zij, dat wij gered worden. Alleen, ook al vertraagt God dan, schuift hij het voor zich uit, dat wil niet zeggen dat het definitieve eindoordeel niet zou komen. Het komt er wel degelijk. Dat God vertraagt, dat zie je eigenlijk ook bij het verbreken van de eerste vier zegels. Het gaat over dan vier verschillende ruiters, waarvan de eerste echt anders is dan van die andere drie. Alle vier hebben te maken met het strafgericht van God. Alleen die eerste ruiter, die in wit is, die rijdt uit. Krijgt er geen bevel voor, maar die gaat wel. Dus die is anders. Dat lezen we dan in vers 2. Leest u maar mee. En ik zag en zie een wit paard. En hij, in de herziende statenvertaling is het woordje hij met hoofdletter geschreven. Dus het heeft te maken met God. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Die anderen moeten wachten. Deze mag vertrekken. Verder is opvallend dat bij het verbreken van de eerste zegel, daar wordt elke keer wel gesproken, kom en zie, maar bij de eerste gaat het gepaard met een donderslag. Dat is ook alweer een zo'n verschil. Dus er is iets bijzonders met die eerste ruiter. Bij die andere drie, hè, de tweede, de derde en de vierde, wordt verteld wat voor narigheid ze allemaal teweeg brengen. Bij deze ruiter niet. Wordt wel gezegd, heeft hij een boog. En vanuit het Oude Testament weten we, als God met een boog komt, dan heeft dat wel te maken met straf. Met straf. En zo staat die eerste ruiter dus aan Gods kant en wordt getekend met overwinnende macht. Hij heeft een krans. Hij is bij voorbaat een overwinnaar. En die krans betekent ook, hij hoort bij het rijk van de Heere God. En gemeente, met die eerste ruiter wordt uitgebeeld eigenlijk, zo zou ik het willen samenvatten dan. Dat is eigenlijk, zit er achter die eerste ruiter ook het geduld van het lam, dat gaat toornen. Dus eigenlijk, het is de Heer Jezus als rechter, maar hij wacht nog. Jezus is nu in ons midden en presenteert zich ten diepste als nog als redder. Maar straks, in die punt van de tijd, is die rechter. En dan is er geen ruimte meer om je te roepen om genade. Daar kom ik straks op terug. Maar dat geduld van het lam wil niet zeggen, wat ik al gezegd heb, van dat er geen definitief oordeel komt. Hoe dan ook, dat gaat gebeuren. Nou, omwille van de tijd zal ik de tweede, de derde en de vierde ruiter niet gaan uitwerken. Maar ze moeten wachten ten diepste met hun verwoestend werk. Want wat doen ze? Ze halen de vrede van de aarde weg. Ze zullen een hongersnood veroorzaken en er zal een massale dood plaatsvinden. En gemeente, dat wachten, dat vertragen, dat veroorzaakt ongeduld in de hemel. En dan komen we bij het vijfde zegel. Ongeduld. De vijfde zegel. Wat staat er namelijk? En toen het lam het vijfde zegel geopend had, vers 9, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. Even iets over dat beeld. Dus in die hemel is dus een altaar. En aan de voet van het altaar zijn de zielen van de gelovigen. Dan moeten we even terug naar het Oude Testament. In het Oude Testament, als daar geofferd werd, dan werd een dier geofferd bovenop het altaar en het bloed werd opgevangen en werd dan gesprenkeld, uitgestort aan de voet van het altaar. En hier is een altaar en aan de voet van het altaar zijn daar die zielen. Het gaat dus om mensen die op aarde geleefd hebben en die hun geloof hebben moeten betalen met hun leven. Ze zijn gedood omdat ze in de Heer Jezus geloofden. En die hebben dan een aparte plaats daar in de hemel. Verder is het bijzonder, je zou zeggen van, wat is nou een ziel, hè? We hebben een ziel. Hoe is dat dan als je sterft? Onze ziel gaat naar de hemel. Maar hier lees je dus, die ziel heeft een stem. En blijkbaar heeft hij ook nog een lichaam, want hij krijgt straks een wit gewaad. En nu lezen we van die zielen dat ze met luide stem roepen. Vers 10, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Dat roepen ze. Dat roepen ze omdat die drie ruiters er nog niet op uit mogen om te oordelen. Er is dus een roep van deze mensen, van deze zielen, die geen vrede hebben, moet u nagaan. Ze hebben als het ware in de hemel geen vrede, omdat hun bloed niet gewroken wordt. Ik begrijp er niks meer van, hoor. Dus in de hemel klinkt daar aanbidding, lof, heilig, heilig, heilig is de Heere. Maar dit horen we ook. Dit geluid is ook te horen. Een roep tot hoe lang? Wij kunnen er dus niet goed een goede voorstelling van maken hoe het daar is in die hemel. Maar weet u wat dat betekent, die roep? En daar wil ik met u naartoe. Ze zeggen, tot hoe lang? Hoe lang moeten we nog wachten op de nadering van de wederkomst en het oordeel? Dat betekent, gemeente, er is advent in de hemel. Wij leven in advent, maar er is ook advent in de hemel. Advent gericht op de nadering van de tweede, de wederkomst van Jezus. En ja, dat staat eigenlijk haaks. Dit staat haaks op onze gevoelens, op onze gedachten. Wij zingen in deze dagen vrede op aarde. Ja, want de vredevorst is gekomen. In de hemel wordt geroepen om, niet om vrede, maar om oordeel. Dat het botst. En terwijl wij in de kerkgeschiedenis worden benoemd als de strijdende kerk. In de hemel is de triomferende kerk. Maar ik ben een deel van die triomferende kerk die roept, tot hoe lang? Oordeel. En wreek ons bloed. Advent. Het bijzondere is dat op die roep gelijk antwoord komt. Vers 11, leest u me mee. Soms heb je voor het gevoel van God laat lang wachten. Hè? Wanneer krijgen wij een antwoord op iets? Maar deze zielen krijgen gelijk een antwoord. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En dat witte gewaad is een beeld van de vrede met God dankzij het lam. En dat kleed moet als het ware hun ongeduld verzachten. Ja, het is een soort compensatie, lijkt het wel. Wat de roep niet wegneemt. En verder krijgen we ook te horen waarom zij nog moeten rusten, wachten. Want, lezen we, het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, moet nog, als het ware, het moet nog volledig worden. Dus in de hemel moet men nog wachten op twee groepen gelovigen. Want dat moeten we even uit elkaar halen. Het gaat over mededienstknechten. Dat zijn de mensen dus die geloven gaan. Maar ze moeten ook nog wachten op hun broeders, dat is die andere groep, die even als zij gedood zouden worden. Dus de gemeente, in de adventsperiode vallen er nog meer slachtoffers. En kijk eens om u heen, lees de krant, volg het nieuws, de strijd, bijvoorbeeld in het Midden-Oosten, de vervolging in Afrikaanse landen, in Noord-Korea, noem maar op. Raar wachten, hè? Hoe? En wij, waar is God? Nou, God wacht nog op meer slachtoffers. Daar wacht God op. Maar God wacht ook nog op dat er nog meer mensen gaan geloven. Advent. Advent in de hemel. Rijkhalzend ziet men uit in de hemel dat Jezus terugkeert om te oordelen, maar zover is het nog niet. En dat krijgt dan Johannes te zien in het vijfde zegel en dan komt het zesde zegel. Gemeente, met het zesde zegel wordt er een sprong gemaakt in de tijd. Want hier wordt aangegeven wat er gaat gebeuren. Het zevende moet nog geopend worden, maar opeens wordt het tijdsbesef heel anders gezet. Nou, als je ziet wat hier beschreven wordt met de onthulling van het zesde zegel, hier gaat het over het laatste oordeel. Als Jezus terugkomt. En hier wordt dus aangegeven naar die zielen die roepen, wanneer, hoe lang nog? Hier wordt aangegeven, het oordeel komt. En het bloed van deze martelaren zal gewroken worden. Het is niet zo bij God van God stelt uit. Maar het is niet zo bij God van uitstel, kom afstel. En dan krijgt Johannes hier te zien wat straks werkelijkheid gaat worden. Er wordt wel verschillend over gedacht. Wat wordt met het zesde zegel bedoeld? Omdat er nog zoveel hoofdstukken moeten komen in de openbaring van Johannes. Maar als je ziet hoe dit beschreven is, ja, de catastrofale gebeurtenissen, bij mij roept er maar één ding op. Ja, dit heeft te maken met de wederkomst en het laatste oordeel. Gemeente, wat hier geschreven staat in de versen 12 tot en met 14, dat is de afbraak van de wereld. Van onze wereld. Niks blijft op zijn plaats. De aarde en de hemel, het gaat straks over heelal, het wordt geschud. Moet je voorstellen, hè? Dus die aarde, hè? Voor ons gevoel, die grote aarde, die wordt. En het heelal, ja. Het hemelgewelf, die wordt opgerold, weggerold. Dat staat hier. Je zou kunnen zeggen, gemeente, dit is het tegenbeeld van de schepping in Genesis 1. God heeft op de vierde dag de zon, de maan, de sterren geschapen en daarmee het ritme van de tijd gegeven. En dat verdwijnt hier. Dus het ritme van de tijd is voorbij. God heeft op de derde dag het droge land geschapen en het water een plek gegeven. Maar hier in deze versen lezen we dat bergen en eilanden van hun plaats worden gerukt. En op de schepping van het hemelgewelf, dat is de tweede dag, dat wordt als een boekrol weggerold, opgerold. En wat lezen we hier ook nog? Omdat de zon zwart wordt, de maan bloedrood wordt, de sterren vallen, dat betekent geen licht meer. Hier gaat het licht uit, gemeente. Het licht wat God op de eerste dag schiep. Er zij licht. En er was licht. Hier gaat dat uit. En zo worden hier in verschillende beelden ons verteld wat weldra, hoofdstuk 1, vers 1, moet geschieden. Het definitieve oordeel, gemeente, komt met alle gevolgen van dien. En de mensen radeloos. Als u vers 15 ziet, hè, wordt de mensheid in 7 groepen verdeeld. Weer dat getal 7, dat is het getal van de volheid. Alle mensen, niemand ontkomt het. En hier, tussen het verschil, het gaat over koningen van de aarde, maar het gaat ook over slaven. Het gaat over vrijen en grote en noem maar op rijken. Al die mensen, ze ondergaan allemaal hetzelfde. Het verschil, wat er nu nog te zien is, valt op dat moment weg. En in hun radeloosheid roepen ze: val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het land en lam. En dat roepen ze tot de bergen en tot de rotsblokken. Ik weet niet wat je in Nederland moet roepen. Maar ze roepen om bedekking. Want de toorn is zo heftig dat de mens nog liever verpletterd wordt dan om voor God te verschijnen. En weet je wat ik het meest schokkende vind van dit gedeelte? Er is niemand meer die roept om genade. Dat vind ik het ergste. De genadetijd wordt zo geschilderd hier. Het wordt zo geschilderd dat de genadetijd voorbij is. We hebben nu nog genadetijd. Maar dan, dat is het moment dat de genadetijd voorbij is. Alleen nog maar die roep van: val op ons. Vreselijk. Als een mens zo geconfronteerd wordt met de toorn van het lam. Kan niet, hè? Dat is een paradox. Hoe kan een lam toornen? Maar Christus, het lam Gods, redde de wereld, is dan de rechter. Het lam dat kwam om te redden, redt niet meer. Advent. Gemeente. Ja, ik wijs naar boven, hè. In de hemel wordt gewacht. Er is een groep in de hemel die uitziet met intens verlangen naar dit moment van oordeel. Advent in de hemel. En wij hier op aarde, 2015, nu Sinterklaas voorbij is, maken we ons, nou, nu gaat het, nou, hebben we dat feest achter de rug. Nou, willen we ook met dit jaar weer een mooi, gezellig kerstfeest vieren. Ja. Wij willen vieren. Een feestje bouwen. Kaarsenvet. Dennengeur. Lekker eten. Beetje romantiek eromheen. Advent. En God wacht met zijn komst om te oordelen. Hoe ligt dat? Nog is daar het definitieve oordeel nog niet. Ruiters moeten wachten. Nog wachten op het volle getal van de gelovigen, dienaren van God, die op aarde verzegeld moeten worden. Ik wil u vragen om vandaag hoofdstuk 7 voor uzelf te lezen. Dat gaat over die verzegeling. God gaat nog uit, nu, ook nu, om mensen te verzegelen, een stempel te zetten door de kracht van de geest. Opdat ze straks, misschien maken wij het wel mee, zullen staande blijven in de chaos die gaat komen. Opdat wij, als die chaos komt, opgenomen worden in de lucht, Jezus tegemoet. Dat is ook geprofeteerd. Dat betekent, gemeente, ook al zal het visioen van het zesde zegel werkelijkheid worden, het is nog niet zover. God vertraagt. Voor wie van ons? Ik zou haast vragen, soms wordt wel eens gevraagd, wie heeft er voor de Heer Jezus gekozen? Steek de vinger dus op, hè. Maar je zou haast nu vragen van, en wie heeft nog niet voor de Heer Jezus gekozen? Steek eens de vinger op. God vertraagt. En geeft, als er onder ons zijn die nog die keuze niet hebben gemaakt, geef ons nu genadetijd om die goede keus te maken. Ja. Dan wil ik het nog wel heel dicht neerzetten naar 25 december deze maand. God vertraagt opdat u, niet uitstellen dus, hè, heden kiest, opdat u inderdaad met 25 december echt wat te vieren hebt. Wat ons overblijft is, gemeente, dat wij ons niet hullen in ongeloof of onverschilligheid. Maar als het nodig is, de juiste keuze maken. Opdat wij allen zullen delen in de overwinning van het Lam, als Christus terugkomt. En dat wij allen zullen horen bij die schare die niemand tellen kan. Leest u mij even mee. Hebt u de Bijbeltje bij u? Hoofdstuk 7. Vers 9. Dat zoekt God nu, hè? We eens kijken, en dus dan heb je het hoofdstuk van vertragen, hoofdstuk 7 dan. En vers 9 staat dan. En hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem. Dat zoekt God met ons, voor ons allen. De zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het Lam. Het is toch heerlijk om hier op amen te zeggen, hè? Halleluja. En dan krijg je ook dat besef van Maranatha. Kom, Heer Jezus, ja kom. Ik heb die roep niet altijd van Maranatha. Want ik kom altijd weer mensen tegen van, ja, maar die hebben die keuze nog niet gemaakt. Hoe is het met u? Het is adventstijd. Amen. We willen samen danken en voorbeden doen. Heere God, wij danken u van harte voor uw grote liefde voor ons. Dat we dit moment vanuit uw vaderhand ontvangen. Uw verlangen is dat we inderdaad met kerst wat te vieren en te gedenken hebben. Op de toonhoogte zoals u dat bedoeld hebt. Dat we niet blijven steken aan de buitenkant. Maar dat we echt weten, een kind is ook mij gegeven. Ja, dat wij weten van de geboorte van dit kind in onze eigen harten. Dank u wel, Heere God, voor uw geduld tot nu toe. Dat vertragende. Maar bewaar ons ervoor dat we denken, ja, God komt in zijn Zoon Jezus wel eens een keer terug. Eens. Maar dat duurt nog zo lang, ik heb nog wel tijd. Heere God, als wij de tekenen van de tijd zien, de oorlogen, de geruchten van de oorlogen, de aardbevingen, de pestziekten, het terreurgeweld. Als we ook zien hoe bijna alle volkeren zijn bereikt met het evangelie en met welke snelheid dat toeneemt. Wij horen in deze zaken uw voetstappen. Jezus komt terug. Heere God, in de hemel wordt geroepen, tot hoe lang nog? En wij, als we heel eerlijk zijn, denken we heel gemakkelijk, wacht nog maar even, we hebben het nog zo goed. Ja, wij wel, hoewel, hoeveel ook onder ons kunnen niet bezwaard zijn door allerlei zorgen en moeite. Maar vergeleken met zoveel anderen, voor ons mag het nog wel even wachten. Maar als we dan denken aan onze broeders en zusters die vervolgd worden omwille van het geloof. En hoe elke dag er mensen geslacht worden, omdat ze in u geloven. Afgelopen week weer gelezen. Een paar Koptische christenen uit Egypte, afgeslacht in Libië. Hun zielen zijn nu aan de voet van het altaar. Ze zijn nu in dat koor van hoe lang nog. U geeft ze witte kleding. Bijzonder. Heere God, hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? En hoe groot moet het getal zijn? Dat het getal van de volheid daar is. Ach, daar gaat het u helemaal niet om. U hebt één verlangen. Dat wij allen zullen delen. Hier zijn wij. Heere, u kent ons. Alsjeblieft, dat niemand van ons achterblijft als Jezus terugkomt. Zegen deze gemeente, Vader. Zegen deze gemeente in overvloed. Met genade, met liefde, met uw nabijheid. Zegen de dienaar van het woord, de ambtsdragers die om hem heen staan en al die vrijwilligers die meewerken aan de opbouw van de gemeente. Ja, Heer, dat we allen onze taak weten. Help deze gemeente een licht te zijn op de kandelaar, een stad op een berg en zout der aarde. Vervul haar met uw geest. Verlos ons van het geniepige van de boze die ons probeert in te palmen door allerlei hebbedingetjes van deze wereld. Dat we ons niet zouden richten op u. O Heere, ontferm u. Ga zo met ons mee. Geef ons uw zegen op deze dag. Geef dat wij deze eredienst zullen verwerken en niet naast ons neer zullen leggen. Bewaar ons ervoor dat we ons hart zouden verharden. Vanavond opnieuw in de gelegenheid worden we gesteld om te komen. Om er te zijn. Om ons voor te bereiden. Op de eerste komst om dat te vieren. De tweede komst om dat mee te maken. Dit alles bidden we in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. Tot gaan wij zingen uit Psalm 111, vers 3, waar we de gedachtenis tot eer van gedachtenis van onze God zingen, dat hij barmhartig is en genadig. En vers 6, waar gaat het over de vreze des Heren, wat het beginsel van de wijsheid is. En voordat we dat gaan zingen, krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven voor genoemde doelen. Gemeente, wij leven in genadetijd, adventstijd. Laat u zegenen en wees een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.